Mijn naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. Die gaat over de kwaliteit van een bestek. En is het dan de vraag garbage out, more garbage in? En dat ga ik maar eens even aan Peter vragen. Want even terug, wat wordt er bedoeld met een bestek? Peter, is dat het geheel aan procedures? Is dat het inhoudelijke deel? Is dat het aanbestedingsdocument? Wat is een bestek?
Ja, een bestek. Dat kan natuurlijk veel invalshoeken hebben. Ik hoor mensen in de bouwwereld, in de werkhoek, het altijd hebben over bestek. En of dat dan de uitwerking van het programma van eisen is of het geheel van aanbestedingsdocumenten, ik geloof dat het het geheel is. In de rest, in de diensten en de leveringenhoek, ja, wordt het ook wel gebruikt. Maar laten we het erop houden, het geheel van aanbestedingsdocumenten. Maar als je in deze podcast bestek wil gebruiken, be my guest.
Ja, nou, ik redeneer meestal dat het bestek het geheel van documenten is, ja. Maar we hadden het over garbage out, more garbage in. En dan kom je natuurlijk automatisch tot de vraag, wanneer is een bestek dan wel een aanbestedingsdocument, dan wel het geheel van documenten? Wanneer is dat wel of niet goed?
Zo, hè.
Jij bent inkoper, dus zeg het maar.
Nou, dit valt. Hebben we deze podcast maar één vraag? Allemachtig, Octavia.
Nee, we hebben er nog een vraag, maar hier kun je toch heel simpel antwoorden geven.
Ja, wanneer is een bestek wel of niet goed? Ja, dat hangt van. Natuurlijk, iedere professionele aanbesteder, inkoper, die heeft wel een gevoel of een bestek goed is. Laat ik dat voorop stellen. Natuurlijk kun je voor verrassingen komen te staan. Daar komen we zo vast zeker nog op, want je gaat nog vast meer kritische vragen stellen.
Natuurlijk.
Maar de proof of the pudding zit in goed Nederlands gewoon in de reacties van de leveranciers. De vragen die er komen, eventuele in het slechtste geval klachten die er al komen na publicatie. Ja, de offertes die binnenkomen. Ja, zelfs dan kan nog blijken dat er in het bestek dingen niet goed hebben gezeten.
Maar wat zijn dan, wat is dan de kwalificatie van goed? Waar kijk je dan naar? Is dat procedureel? Is dat qua selectie- en gunningscriteria? Is dat qua inhoud? Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld als een bestek wel of niet goed is? Een aanbestedingsdocument wel of niet goed is?
Ja, dan blijven we nog steeds op dat hoge niveau zitten. Maar je noemde wel een aantal zaken op die daaronder vallen, ja. En zo ontleed je het ook. Je begint natuurlijk met de opzet van je document. Is het volledig? Staat het allemaal op de goede plek? We hebben het al eerder gehad over het verwisselen van selectie- en gunningscriteria. Dat soort zaken. Het toetsen op de onmogelijkheid van bepaalde zaken. De mogelijkheid. Onmogelijkheid. Ja, is het volledig? Heb je alle bijlagen goed?
Ja, dat is ook een aardige, maar dat ontbreekt het ook
ja,
wel eens aan.
Ja, structuur in de bijlagen. Ik breng de laatste jaren steeds meer structuur aan in de bijlagen. Dus niet een opsomming van 20 bijlagen, als ik die zou hebben. Maar ik probeer ze ook te koppelen aan de fase van de aanbesteding. Of van de inhoud van het aanbestedingsdocument. Dat maakt het al wat overzichtelijker. Is het goed? Ja, wat ik zeg, we zijn mensen. Inkopers en aanbesteders zijn ook mensen. Dus die kunnen ook fouten maken.
Ja, maar je zou toch denken, Peter, als je als inkoper een aanbesteding op de markt zet, dat je daar vaste regels en afspraken en weet ik wat van. Je vindt toch niet elke keer opnieuw het wiel uit? Misschien wel qua inhoud, omdat dat steeds wat anders is. Of catering of schoonmaak of de aannemerij, de bouw. Maar qua procedure en selectie en gunningscriteria en referenties, dat is toch niet elke keer opnieuw een kwestie van het wiel uitvinden?
Nee, je gebruikt je standaards. Maar voor mij als zelfstandige is dat iets niet lastiger. Het is gewoon je werk. Ik moet natuurlijk een aantal standaards gebruiken die bij mijn opdrachtgever horen. Dus ja,
nee,
dus
dat snap ik.
En die kiezen dan af en toe een andere insteek. De ene aanbestedende dienst wijdt 2 pagina's toelichting aan de UEA. En de ander maakt er 1 alinea van. Dus ja, weet je, dat is dan het moeilijke. Want dan heb je niet een standaard document waar je mee werkt. Zeker bij grotere opdrachtgevers. Die hebben gewoon hun eigen standaards en daar heb je mee te werken.
Ja. Ja,
daar kom ik ook wel eens dingen in tegen waarvan ik denk van, nou, dat zou ik anders doen. En als ik heb laatst een review opdracht gehad. Sorry Octavia, toen zat ik weer aan jouw kant.
Oh!
Dan krijg ik een document te zien van een aanbestedende dienst. En daar stonden toch wel een paar goede alinea's in. Nou, die neem ik dan over. Maar het proces van hoe een bestek tot stand komt, ja, die is over het algemeen hetzelfde. Je hebt een structuur. Je weet wat je nodig hebt. Je weet welke mensen je nodig hebt. En dan gaat het om het samenspel tussen de inkoper en zijn interne opdrachtgever. Want die levert natuurlijk de belangrijkste input.
Ja, en als je dan kijkt naar de vraag van, is een bestek, zijn de aanbestedingsdocumenten, is het wel of niet goed? Dan is natuurlijk mijn eerste opmerking dat het aantal vragen vanuit inschrijvers volgens mij iets zegt over de kwaliteit van het bestek. En ben jij het daarmee eens?
Ja, als ik,
ja of nee is uw antwoord.
Als ik nu gelijk ja zeg, zijn we klaar, hè?
Ja, ja. Dan zijn we klaar.
Nee, ja. Even voor onder verwarring te voorkomen.
Wat is het?
Ik ben het met jou eens. Bestek heb je uitgebracht, gepubliceerd en dan komen de vragen binnen en ja, ik heb het wel eens gehad dat bij de eerste vragen die binnenkwamen, dat ik dacht van, holy shit,
oh jee.
Ik heb iets niet goed gedaan. Dat kunnen soms kleine dingen zijn van data die niet goed staan. Of ik heb een keer een inlevering van een offertes op eerste of tweede Pinksterdag gehad. Helemaal niet stilgestaan dat die feestdag er gewoon nog is.
Maar er was waarschijnlijk in de tijd dat je het nog gewoon fysiek moest overhandelen.
Ja, dat klopt.
Ja, maar ja, weet je, dat gebeurt. Ja, ja.
Dat was dus. Dus ja, dat soort dingen. Bij die vragen komt het voor het eerst naar boven. En het aantal vragen. Ja, een heel mooi voorbeeld had ik op een gegeven moment bij een gemeente. Die kwam op vrijdag, ongelogen bij mij. Ja. Misschien heb ik het voorbeeld al een keer eerder verteld in een podcast. Die kwam op vrijdag bij mij. Joh, ons contract voor de koffieautomaten is al verlopen. We willen graag een nieuwe aanbesteding starten.
Oh,
nou,
ja.
Toen dacht deze adviseur in het weekend, ik ga eens even neuzen op het internet. Vond natuurlijk een aantal voorbeeldbestekken. Heb daar, naar mijn idee, het beste uitgehaald en gezegd, op maandag, opdrachtgever, dit is wat ik tot nu toe heb in elkaar heb gezet. Nou, ja. Laten we gaan publiceren, zei de opdrachtgever. Ik zeg ja, onder 1 voorwaarde, dat je me niet aansprakelijk stelt voor.
Ik ben niet verantwoordelijk.
En dat zei ik dan niet met een boze stem, maar gewoon ook met de voor mij welbekende glimlach. Hij heeft zich eraan gehouden. We kregen daarna verhouding veel vragen over. Daar was ik me bewust van. Het viel uiteindelijk mee. De aanbesteding is goed gegaan. De beoordeling is goed gegaan. Maar ja, ik maak er wel eens een weddenschap over.
Maar zo moet het natuurlijk niet, hè? Dat je over een weekend een aanbesteding in elkaar rammelt en dat publiceert.
Nee, het is zelfs, ja.
En volgens mij zien inschrijvers dat. Want je ziet gewoon slordigheden en je ziet dingen die niet kloppen en die niet consistent zijn. Ik ben net bezig geweest met een offerteronde van een zorginstelling. En dan zie je dat het gewoon niet klopt. Want de namen van de vorige contractpartijen staan nog in de overeenkomst. Er staan dingen verschillend benoemd. De verwijzingen kloppen niet. En dan denk ik, dit is of gewoon heel snel in elkaar gezet, of ze lezen het zelf niet door. En ja, dat is gewoon super irritant. Ja.
Nou, dat, ik moet zeggen, daar viel het dus ook wel mee. Het is ook de enige keer in mijn leven dat ik eigenlijk het hele aanbestedingsdocument in mijn eentje heb gemaakt. Want het is natuurlijk altijd de co-productie. Het is essentieel. Ja. En het hangt wel van de kwaliteit af van de mensen met wie je werkt. Maar ook of je de juiste informatie eruit kunt halen. En dat is, dat is best moeilijk af en toe.
Ja, dat klopt. Want je moet wel weten wat ze willen en dat op de goede manier op
papier zetten. Ja, eigenlijk moet je continu vragen. Wat ik van een goede vriend van mij geleerd heb, Marcel, die zei op een gegeven moment: waarom, waarom, waarom?
Ja,
en bij die derde keer waarom heb je waarschijnlijk te pakken, heb je de essentie te pakken van wat je nou...
Heb je de essentie, ja.
Dus die vragen die binnenkomen, ja, ik vind het altijd wel heel spannend ook wel een beetje. Niet dat ik daar met bibbers rondloop, maar het is wel zo van, oké, wat is de aard van de vragen? Wat is de kwaliteit van de vragen? En ja, wat ik net probeerde te zeggen is dat ik ook wel eens met mijn opdrachtgever weddenschap maak over, laat me eens schatten hoeveel vragen er binnenkomen.
Oh ja, maar hoe tel jij dat dan? Want als je 5 inschrijvers hebt, die kunnen voor een deel dezelfde vraag
stellen. Ik tel elke vraag mee. Als het er...
Ja, dat is natuurlijk een beetje nepperij,
nee,
hè?
Nee. In de zin van, we moeten het niet mooier voordoen. Als er 5 vragen gesteld worden over een verkeerde datum, dan is dat misschien pijnlijk voor mij. Want ik heb die datum verkeerde
datum. Ja, maar dat is natuurlijk maar 1 fout.
Het is 1 fout. Maar dan gaan we het over de definitie hebben van wat is een fout.
Dat gaan we niet doen. Maar wat is het meest, even lekker door kritisch vragen, wat is het meeste aantal vragen wat jij weet wat je ooit gehad hebt in een aanbesteding?
Volgens mij tussen de 150 en de 200. Maar ik heb bij grote opdrachtgevers van mij dat was bij diezelfde grote opdrachtgever. Want toen was iedereen verbaasd dat ik er maar tussen de 150 en de 200 had. Want ja, wij hebben er normaal wel 300-400. Nou, dat vind ik al een redelijk aantal werk.
Ja. Nou ja, nou heeft, je weet, Tendernet heeft recent allerlei data gepubliceerd. En daar stonden wel interessante dingen bij. En eentje triggerde mij natuurlijk. Meeste vragen in 1 aanbesteding. 1050.
Ja.
Dat is wel heel veel.
Dat is jouw stokpaardje.
Ik heb contact gehad.
Octavia, jouw stokpaardje. Dus hier sloeg jij helemaal op aan. Tilt. Vul het maar in.
Je hebt tilt. Ja. Maar dat kun je toch nooit meer als inschrijver allemaal bevatten. En de impacten van doorgronden. En 1050. Ik heb Tendernet gevraagd van welke aanbesteding was dat. Maar dat willen ze natuurlijk niet vertellen. Dat snap ik ook wel.
AVG.
Ik weet wel dat...
AVG.
Ik ben natuurlijk ook actief in het sociaal domein en heel veel WMO-inschrijvingen gedaan. En daar hebben we op een gegeven moment inderdaad honderden vragen gehad op 1 aanbesteding. Maar dan is het zo ontzettend bagger en dan weet een aanbestedendienst niet hoe het werkt. Nou ja, dat het allemaal bagger is, is misschien ook wat heel kort door de bocht. Dat was in het eerste jaar dat de WMO over de schutting gegooid was naar gemeenten. En dat gemeenten dat in de markt moeten zetten. Ja, die zijn er onbekend mee. En dan krijg je natuurlijk aanbestedingen waar heel veel vragen over komen.
Ja, maar dat is...
Maar goed, het aantal vragen zegt volgens mij wel vaak wat over de kwaliteit van het bestek.
En probeer je even voor te stellen, Octavia. 1050 vragen. Wat dat aan uren heeft gekost. Want dat reken ik dan ook.
Ja,
ik bedoel,
dat klopt.
De uren die de aanbestedende dienst nodig heeft weer om ze te beantwoorden. En de inschrijvers, ik vergeet ze echt niet, die moeten dat allemaal weer gaan lezen.
Ik wou net zeggen, denk aan de inschrijver. Als je zoveel vragen moet doornemen.
En als het in meerdere rondes is geweest, dan moet je ook nog gaan vergelijken. Je moet gaan dubbel controleren. Dus 1050, ik denk dat dat de nachtmerrie is van iedere aanbestedende dienst.
Nou, dat lijkt me nogal een nachtmerrie van de inkoper, ja. Dat je zo ontzettend veel vragen... En dat het dus ook waarschijnlijk gewoon continu steeds doorgaat. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk nooit 1000 vragen in 1 inlichtingenronde. Want zij zeggen ook, meeste rectificaties geven ze aan 15.
Ja.
Nou, meeste notas van inlichtingen geven ze niet aan. Maar daar heb ik ook wel eens, heb ik al eerder gezegd, 15, 16, dat soort aantallen. Ik kan me voorstellen, als je zoveel vragen krijgt, dat dat in een aantal rondes gaat. Maar dat inderdaad, het is voor inschrijvers lastig om het door te nemen en de impact en dat soort dingen. Maar voor de aanbesteden dienst, om het inderdaad allemaal weer in relatie tot de vorige inlichtingenronde en te zorgen dat het goed beantwoord wordt, dat lijkt me inderdaad ook nogal een kluif, ja.
Hey, maar we hebben het nu over die 1050 gehad. Even een omgekeerde vraag. Wat is het minste aantal vragen wat je tegen bent gekomen in een aanbesteding?
Nul.
Heb je dan ook niet
een... Maar dat was... Nee, maar dat is heel tricky. Dan word ik altijd heel boos op de inkoper. Dan publiceren ze iets en dan moet je binnen 3 dagen vragen stellen. Ja, dan is nog niemand zo ver, of dat heeft mijn opdrachtgever dan nog niet gezien, of die was nog met mij aan het contacten dat ik hun zou gaan helpen. Ja, daar stelt geen hond vragen, want dan is het gewoon allemaal veel te vroeg.
Nee.
Maar eigenlijk altijd wel vragen.
Ja, ja.
En ik dacht ook altijd zelf van, ach, er komt vast wel een keer een aanbesteding waarin je 0 vragen hebt. Maar dat is niet zo. Er is altijd wel iets, of over de beoordeling, of de voorwaarden, of... Ja.
Ja, nou, ik koester nog niet eens zo heel lang geleden mijn dieptepunt.
Dieptepunt. Vertel.
Eigenlijk het hoogtepunt natuurlijk. 12 vragen over 1 aanbesteding.
Oh, dat is netjes.
En, ja, dat kan ik ook best wel zeggen. Schouderklopje voor mezelf. Nee hoor, het heeft ook te maken met de groep met wie je hebt samengewerkt. Maar ja, we hadden wel met z'n allen zoiets van, dat hebben we goed gedaan. Het waren ook zelfs geen
netjes.
Moeilijke vragen. Want dat zegt ook wel iets, hè? Ik bedoel, uit vragen kunnen ook klachten voorkomen.
Ja. En, oh, dat is netjes. Ja. Maar ik weet wel, kijk, ik zit natuurlijk met een heleboel verschillende branches en vakgebieden. Ja. Soms zie je bij een inschrijving dat er gewoon weinig belangstelling voor is. En als het dan goed in elkaar zit, heb je inderdaad een handjevol vragen. En dan nog heb je soms wel eens een tweede ronde om gewoon even een paar dingen te checken. Maar ja, het is heel erg brancheafhankelijk. Zo afhankelijk. En er zijn branches, nou, daar schrijft de hele wereld op in. Ik bedoel, ik zie bij Tendernet meeste inschrijvingen op 1 aanbesteding 194... dus er zijn er 194 partijen geweest die ingeschreven hebben. Ik hoop toch voor hun dat het een procedure met voorselectie is geweest. Want anders is het voor inkoop ook niet te doen. Maar dan heb je natuurlijk ook navenant veel vragen. Maar er zijn ook aanbestedingen. Ja, daar ben je met 2, 3 inschrijvers. Ik bedoel, een tijdje terug waren we de enige inschrijver. Ja, daar had nog wel een tweede partij vragen gesteld. Maar dan ben je de enige uiteindelijk.
Maar jij,
dat soort dingen gebeurt ook.
We hadden het er natuurlijk over in de voorbespreking. Denk jij dat de kwaliteit van een bestek van invloed is op het aantal inschrijvers? Dus naarmate een bestek beter is, dat je dan meer inschrijvers krijgt?
Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat inschrijvers huiverig worden als bestek niet goed in elkaar zit en als er een hoop onduidelijkheden in zitten. Sommige inschrijvers, sommige opdrachtgevers van mij maakt dat niet zoveel uit. En die hebben zoiets, daar komen we al uit. En die hanteren ook het motto van, joh, als de inschrijving geweest is en de aanbesteding is gegund, gaat het bij inkoop over naar de volgende. En dan gaat het naar de volgende aanbesteding. En dan gaat de uitvoering van de overeenkomst gaat naar een paar mensen. Nou, van een facilitaire afdeling of weet ik veel wie. En die kijken helemaal niet, is onze ervaring in sommige gevallen, wat er in die aanbesteding beschreven is. Dus die trekken zich daar helemaal niks van aan. En dan kun je van alles nog met hun bespreken. Maar in sommige gevallen zitten er zoveel onduidelijkheden in het bestek dat opdrachtgevers inderdaad niet inschrijven. Nee, dat klopt. Dat gebeurt ook.
Oké, dus dat is iets voor de aanbestedende dienst om rekening mee te houden.
Ja, maar of... Kijk, in sommige gevallen is het aantal vragen inderdaad bepalend voor de kwaliteit van het bestek. Maar het is ook wat jij zegt... Er zitten soms hele goede vragen bij. En dan niet de vragen van een datum of wat dan ook. Maar hoe dingen misschien door een aanbestedendienst geïnterpreteerd worden. Of hoe wij het moeten interpreteren. Of vragen waarbij je gewoon meer informatie wil. Ja, dat zegt lang niet altijd dan dat een bestek slecht is.
Nee. Het geeft ook een mate van professionaliteit aan.
Ja, en ook denk ik van meedenken. Want in die zin stel je natuurlijk ook vragen. Hè? Je kijkt naar de uitvoering van de overeenkomst en je denkt mee met een aanbesteden dienst. En in het kader daarvan stel je ook vragen. En dat zegt dan ook niks over de kwaliteit van een bestek. Want het kan prima in elkaar zitten. Maar je gaat er als inschrijver over nadenken van, goh, wat willen ze en hoe gaan we dat doen en hoe zien we dat voor ons? Wat zijn onze ervaringen? En vanuit dat perspectief stel je ook vragen.
Ja. Hey, onze subtitel van de podcast is Garbage In, More Garbage Out.
Nee, Garbage Out, More Garbage In. Dat was de subtitel van deze podcast.
Ja, blijft rotzooi.
Het blijft rotzooi. Dat houdt dus in, als je rotzooi op de markt zet, dat je nog meer rotzooi
krijgt. Ja, dan moet ik wel de goede titel gebruiken.
Moet je wel de titel gebruiken, Streefkerk?
Nee.
Ja. Maar dat klopt, dat is voor een deel, is dat waar.
Ja, maar heb jij wel eens aanbestedingen gewonnen?
Natuurlijk.
Maar ik was nog niet klaar met mijn vraag. Ongeduld. Heb je wel eens aanbestedingen gewonnen waarvan de kwaliteit niet goed was, maar waar je toch dacht van binnen is binnen? Is dat wel eens gebeurd?
Ja, maar dat gebeurt. Ja, en dat gebeurt één keer in de zoveel tijd. Dat de kwaliteit inderdaad niet geweldig is. Maar wat ik eerder zei, dat mijn opdrachtgever gewoon wil inschrijven. Maar die weet hoe het daar werkt. En die zegt dan van, joh, ik trek me daar niks van aan. Dat bespreken we in de uitvoering wel. En het is echt waar, Peter. Je wil niet weten, geldt ook voor andere inkopers, wat er soms in de uitvoering na de aanbesteding gebeurt. Wat inschrijvers met contactpersonen bij de aanbestedendienst die betrokken zijn bij de uitvoering nog allemaal afstemmen en regelen en doen. Ja, als daar geen goed contractbeheer is of inkoop bemoeit zich daar niet mee, want die is weer druk met de volgende tender. Ja, dat soort dingen gebeuren.
Ja, en dat is dus het bewijs ook van garbage out. Als je dat handhaaft, als je dat niet corrigeert, dat je in de uitvoering, waar de contractmanagers als het goed is mee te maken hebben, als die er zijn, waar die last van hebben.
Ja, en wat er ook bewust veel gebeurt, maar dat is tactisch vragen stellen, waar we het wel eens eerder over gehad hebben, is dat je onduidelijkheden ziet, dingen die gewoon niet kloppen. Wat je misschien in een ander geval vragen over zou stellen en wat je niet doet en wat inschrijvers bewust niet doen, omdat ze het openlaten, zo van, dat komt straks in de uitvoering wel. Dan bespreken we dat en dan weet ik dat wel in de goede richting te draaien, dat het voor ons handig uitpakt. Ja, dat gebeurt.
Oké.
Maar dat zou niet nieuw voor jou moeten zijn.
Nee. Nee. De kwaliteit van de implementatie geeft dan achteraf ook al het eerste teken dat het of het goed is of niet goed. Om jouw vraag van het begin maar even terug te halen.
Ja, want dan heb je het dus ook over de relatie van het bestek met de kwaliteit van de uitvoering.
Ja, en wat ik zeg ook van de uitvoering, ja, als een bestek niet goed is. En daarom vroeg ik ook van, ja, heb jij ook wel eens contracten geaccepteerd voor jouw opdrachtgevers? Als de kwaliteit van het bestek niet goed is, kun je daar heel, heel, heel lang last van hebben.
Ja, dat klopt.
En ja, dat.
Nou, in dat opzicht, Peter, moet ik wel zeggen, want ik moet ook even altijd nadenken bij al die vragen die je mij stelt. Heb ik wel eens één of twee keer per jaar, nou nu iets minder, één keer per jaar gemiddeld gebeurde dat ik tegen een opdrachtgever zeg, ik zou niet inschrijven. Omdat er een aantal dingen in zitten waarvan ik denk, dat is niet goed, daar word je aan opgehangen. Daar kun je niet onderuit. En ik geef je het advies om niet in te schrijven. Als dan de opdrachtgever zegt, dat weet ik wel, dat wil ik wel, vind ik prima. Maar ik vind dat het mijn taak is als adviseur om hem daarop te wijzen.
Terecht.
Ja. Oké, hebben wij verder nog opmerkingen over garbage out, more garbage in? Hebben we nog een laatste aanvulling?
Nee, check, double check. Intern bij de aanbestedende dienst. Ja. Het is een open deur, ik weet het. Laat desnoods het bestek nog een keer lezen door iemand die iets meer afstand heeft. Die ziet.
Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want wij zeggen dat tegen inschrijvers dus ook. Laat datgene wat je inlevert een keer door iemand die niet bij het hele inschrijvingsproces betrokken is geweest, een keer helemaal doorlezen of het klopt en of er geen fouten in staan en of het, nou, met elkaar in verband hangt. Allemaal van dat soort dingen. Dat klopt. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting voor deze podcast. Peter, dankjewel en tot de volgende keer.